4 tegenstrijdige denkwijzen over management. Vrijwel iedereen die leiding geeft in een bedrijf of leiding ondergaat, heeft wel een mening over wat dé juiste manier is om andere mensen te managen. Een denkmodel over management, zou je kunnen zeggen. Volgens Quinn bepalen deze overtuigingen en standpunten in hoge mate hoe effectief we kunnen zijn als leidinggevende. Onze denkmodellen over management helpen ons aan de ene kant om bepaalde mogelijkheden en kansen te zien, maar kunnen onze blik in andere gevallen ook weer belemmeren. Het is volgens Quinn dan ook van belang om te onderkennen dat er meerdere goede denkmodellen zijn. Meerdere goede manieren om naar de managementwerkelijkheid te kijken. In zijn 2 boeken, Persoonlijk Meesterschap in Management en Handboek Managementvaardigheden, zet Quinn op een rijtje wat de belangrijkste modellen zijn uit de 20e eeuw en hoe we hiervan als leidinggevende verstandig gebruik kunnen maken. Laten we eerst de 4 modellen even kort opsommen, dan duiken we er daarna wat dieper in. Quinn onderscheidt 1. Het rationeel doelmodel. 2. Het intern procesmodel. 3. Het human relations model. En 4. Het open systeemmodel. Nogmaals, we moeten ons realiseren dat het Quinn er niet om te doen is om aan te geven welk model goed of fout is. Alle 4 de modellen bevatten sterke en zwakke kanten. Het gaat Quinn vooral om de vraag of we als managers in staat zijn om gebruik te maken van meerdere denkmodellen in ons werk. Bij elk van deze 4 denkmodellen horen verschillende managementrollen. U kunt zich daar wel iets bij voorstellen. Iedere visie op hoe management er idealiter uit zou moeten zien, ieder denkmodel, vertaalt zich ook naar het gedrag van de manager zelf. Bij ieder model zal ik telkens kort aangeven welke 2 managementrollen er volgens Quinn bij passen. Daar gaan we. Het eerste model is het rationeel doelmodel. Centrale gedachte daarbij: ondernemen draait om productiviteit en winst. En deze doelen bereik je door een duidelijke richting aan te geven en te sturen op het gedrag van medewerkers. Het rationeel doelmodel dateert uit het begin van de 20e eeuw. In die periode maakten de ideeën van Frederick Taylor een snelle opkomst door. Taylor was de bedenker van scientific management, oftewel wetenschappelijk management. Volgens Taylor kon de productiviteit in fabrieken sterk worden vergroot door het rationeel en zorgvuldig analyseren van alle handelingen van de medewerkers en het gericht verbeteren daarvan. Bekend zijn misschien de voorbeelden waarbij volgelingen van Taylor met een stopwatch in de hand noteerden hoeveel tijd iedere handeling in een arbeidsproces in beslag nam. Henry Ford was één van de mensen die de ideeën van Taylor in praktijk bracht. Dat leidde onder meer tot de introductie van de lopende band in de Ford-fabrieken. In 1914. Ford bracht daarmee de tijd die het kostte om een auto te produceren terug van 728 uur tot niet meer dan 93 minuten. Hij wist vervolgens met zijn Ford T in de Verenigde Staten een aandeel te realiseren op de nog jonge automarkt van ruim 50%. Bij dit rationeel doelmodel horen 2 typische managementrollen, die van producent en bestuurder. De producent is taakgericht, zeer betrokken en zorgt ervoor dat ieder doel wordt gehaald, koste wat het kost. De bestuurder heeft een visie, plannen en doelen. Hij of zij maakt de verwachtingen duidelijk, geeft instructies, organiseert en delegeert. Tot zover het rationeel doelmodel, een manier van denken over management die ook tegenwoordig in veel organisaties nog aanwezig is. Het tweede model is het intern procesmodel. Hierbij draait het vooral om stabiliteit en continuïteit in organisaties en staat de opvatting centraal dat je dit bereikt met behulp van routines en procedures. Ook dit model dateert uit de eerste decennia van de 20e eeuw. Vooral Europese schrijvers als Max Weber en Henri Fayol hebben deze benadering helder gedocumenteerd in hun boeken over het inrichten en runnen van bureaucratische organisaties. Regels, structuren en tradities bepalen de gang van zaken in een bedrijf dat volgens dit model is ingericht. Dit wordt tegenwoordig vaak als negatief gezien en ook de term bureaucratie is besmet. Maar in het begin van de 20e eeuw was deze benadering in veel bedrijven een verademing ten opzichte van de volstrekte willekeur waarmee er daarvoor leiding werd gegeven. Bij het intern procesmodel horen opnieuw 2 managementrollen, die van coördinator en controleur. De coördinator is een goede projectmanager. kan heldere taken ontwerpen en houdt verschillende zaken tegelijkertijd in het oog. Hij houdt het bedrijf bij elkaar door zich te richten op de structuur van de onderneming en de verschillende processtromen daarbinnen. De controleur weet wat er gaande is in een bedrijf. Hij houdt zijn eigen functioneren voortdurend in de gaten, dat van de groep en dat van de organisatie als geheel. Een controleur inspecteert, analyseert en let op de details. Tot zover het intern procesmodel. Een benadering die nog altijd populair is in veel organisaties. Het derde model is het Human Relations model, oftewel het menselijke relaties model. In dit denkmodel draait het om de motivatie en de inzet van de medewerkers in een bedrijf. En deze factoren kunnen worden gestimuleerd door de betrokkenheid van mensen bij de organisatie te vergroten. Bijvoorbeeld door overleg en consensusvorming rond veranderprocessen. Het Human Relations denkmodel ontwikkelde zich volgens Quinn in de periode tussen 1925 en 1950. In toenemende mate kwamen managers erachter dat het simpelweg dicteren van het werk en de regels aan medewerkers niet meer voldeed. Mensen waren mondiger geworden en eisten een andere behandeling. Een van de grondleggers van het Human Relations model is Elton Mayo. Mayo is vooral beroemd geworden door de zogenaamde Hawthorne-experimenten, waarbij hij rond 1930 enkele jaren betrokken was. In de Hawthorne-fabriek van Wesson Electric in Chicago werd telefoonapparatuur gemaakt. Mayo en zijn mensen testten daar onder meer de invloed van de verlichting in de fabrieken op de productiviteit van het personeel. Het bleek in het begin dat meer licht leidde tot meer productiviteit. Maar bij het verminderen van de verlichting bleek dat de productiviteit gewoon bleef toenemen. Ook met andere factoren werd geëxperimenteerd, met dezelfde onverwachte resultaten. Uiteindelijk concludeerden de onderzoekers dat het niet om de verlichting en dergelijke ging, maar om de positieve aandacht die er door de onderzoekers werd gegeven aan het werk van de arbeiders in de Hawthorne-fabrieken. Ook bij het Human Relations model horen volgens Quinn twee managementrollen. Die van de stimulator en die van de mentor. De stimulator moedigt onderling vertrouwen aan. Stimuleert samenwerking, bouwt een team, laat medewerkers meepraten en lost conflicten tussen mensen op. De mentor richt zich op de ontwikkeling van zijn medewerkers. Hij of zij heeft mensenkennis, communiceert goed, is benaderbaar en eerlijk. Het gaat erom het beste in mensen naar boven te halen. Tot zover het Human Relations model. Een denkmodel dat net als de andere zichtbaar is in veel verschillende organisaties. Het vierde model is het open systeemmodel. In dit denkmodel gaat het erom dat een bedrijf moet concurreren in een onvoorspelbare, complexe omgeving. Wil men de noodzakelijke middelen en mensen van buiten de organisatie verkrijgen, dan moet de nadruk worden gelegd op zaken als continue aanpassing aan de markt, op creativiteit en innovatie. Volgens Quinn dateert het open systeemmodel uit de periode 1950 tot 1975. In die tijd kregen Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld voor het eerst te maken met serieuze concurrentie uit het buitenland, voornamelijk uit Japan. Ook versnelde het tempo van technologische vooruitgang in deze periode. Dit leidde ertoe dat bedrijven in toenemende mate zich naar buiten moesten gaan richten, om in de gaten te houden wat de klant wilde en de concurrentie deed. Quinn onderscheidt ook bij het open systeemmodel twee managementrollen, die van innovator en van bemiddelaar. De innovator richt zich op het mogelijk maken van aanpassingen en veranderingen. Hij herkent de veranderingen in de omgeving, belangrijke trends en kan goed omgaan met onzekerheid en risico's. Innovators zijn mensen met visie die behoeften constateren in de markt en een manier verzinnen om deze te vervullen. De bemiddelaar houdt zich vooral bezig met de relatie tussen een organisatie en de buitenwereld. Imago, presentatie en reputatie zijn belangrijke elementen. De bemiddelaar kan onderhandelen en weet hoe hij iets moet verkopen. Tot zover het open systeemmodel, een populaire manier van denken over management. Als gezegd, Quinn wil ons niet overtuigen van het gelijk van het ene denkmodel en het ongelijk van het andere. Het gaat erom dat we onderkennen dat er meerdere modellen zijn en dat deze onderling gecombineerd kunnen worden. Quinn noemt dit het concurrerende waardenkader. concurrerende waarden, want het rationeel doelmodel, het intern procesmodel, het human relations model en het open systeemmodel zijn in een aantal opzichten strijdig met elkaar. Quinn maakt dit duidelijk door de denkmodellen te vergelijken aan de hand van een tweetal eenvoudige dimensies. De eerste dimensie is van flexibiliteit naar beheersing. De tweede dimensie is van intern naar extern gericht. Volgens Quinn draait het bij het rationeel doelmodel om beheersing gecombineerd met een externe gerichtheid. Bij het intern procesmodel gaat het om beheersing en interne gerichtheid. Bij het human relations model draait het om flexibiliteit en interne gerichtheid. En het open systeemmodel draait om flexibiliteit en externe gerichtheid. Juist omdat ook de werkelijkheid in organisaties vaak bestaat uit paradoxen, snelle veranderingen en complexe verbanden, is het van belang om als manager te kunnen schakelen tussen deze vier vaak tegenstrijdige denkmodellen, zo luidt de overtuiging van Robert Quinn. Hoe dat werkt in de praktijk, daarover gaat het in het volgende gedeelte.